Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 60, het vijfde vers uit de bundel Weerklank. Heer, bied ons hulp. Geef door uw hand ons redding van de tegenstand. Dit vers is afgedrukt op de weebrief. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Dat gaan we samen zingen. Psalm 19, het eerste, maar ook het tweede vers. Psalm 19, 1 en 2. Lied 242 zingen we na de geloofsbelijdenis, samen in de naam van Jezus. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, ook op de tweede gelegenheid die u ons geeft om samen te zijn in uw huis, komen we tot u voor uw aangezicht. Het zij dat we hier vertoeven of thuis bij de kerkradio, we bidden u, wilt u ons zien, wilt u ons horen en wilt u ons laten merken dat u op ons betrokken bent, dat u onze schepper bent, dat u degene bent die ons leven leidt en wijdt, die ons steeds weer, die steeds weer het beste met ons voor heeft. En daar danken we u voor. En dat u het beste met ons voor heeft, is niet uit wat voor verdiensten dan ook van onze kant, maar is uw genade. Dat is dat u geeft om niet, nergens om onverdiend zelfs. En dat maakt het wonder wel des te groter. En daarom te meer mogen we het van u verwachten. Omdat u trouw houdt. Leer ons wat dat inhoudt en wat dat is. Zegen ons daarom ook vanavond in luisteren en spreken. Wanneer we zingen en het orgel bespelen. En dat die trouw van u de boventoon mag voeren. Help ons om de dingen die we met elkaar overdenken een plek te geven in ons leven. En ons leven daar ook aan te toetsen. Het als een spiegel ons voor te stellen en dan te leven zoals u het vraagt, best moeilijk. Omdat daar zoveel haken en ogen aan zitten. Niet dat u die geschapen hebt, maar die zijn erbij gekomen. Hebben we er misschien wel bij gemaakt. Ook dat moet u eerlijk belijden. We bidden u, leid ons, o God, door uw woord en door uw geest en help ons in alles. Afhankelijk als we zijn, bidden we het van u alleen. Omdat we het van u verwachten. We vragen het uit genade, om Jezus wil. In de vergeving van onze zonden. Amen. We willen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Allereerst Genesis 1 vanaf vers 26 en dan lezen we door tot in Genesis 2 vers 3 en daarna lezen we uit datzelfde Genesis 2 de versen 15 tot en met 25. Nu dus eerst Genesis 1 vanaf vers 26 tot en met Genesis 2 vers 3. En daar lezen we, en God zei, laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen, en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, en over de vogels in de lucht, en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas, dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. En dan lezen we verder in Genesis 2 vanaf vers 15 tot en met 25. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan al de vogels in de lucht en aan alle dieren in het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met elkaar in het bijzonder onderstrepen vanavond twee versen uit Genesis 1 vers 28a. En God zegende hen en God zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde en onderwerp haar. En uit het tweede hoofdstuk, vers 24, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Tot zover onze tekstgedeelte. Voor we dat overdenken met elkaar, willen we eerst zingen uit Psalm 33, de versen 6, 7 en 10. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Zevende, de grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. En vers 10, zijn machtig arm beschermt de vrome. 6, 7 en 10 van Psalm 33. Gemeente des Heren, het is heel goed mogelijk dat het misschien wat schals klinkt, maar ik wil u en jou en mezelf graag herinneren aan een tweetal punten uit de vorige preek die we toen weergaven met van die moet je onthouden. Ik hoop dat u dat gedaan hebt. En wanneer dat misschien niet gelukt is, dan noem ik ze graag nog een keer. De eerste was: God heeft wat met Adam en met Adams kinderen. En de tweede, die we toen onderstreept hebben, was: God heeft je gewild. Hoe? Als man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk, schiep hij ons. Nou, vanavond gaan we verder. Waarmee? Nou, met de opdracht die God geeft aan die man en aan die vrouw tezamen. En dan onderstrepen we daarbij dat God die opdracht heeft gegeven. Misschien moet je zeggen, nog net heeft gegeven in die tuin. In dat paradijs, de tuin van de schepping. Nog voordat er geluisterd ging worden naar Gods grote tegenstander en tegenspeler. Want daar ligt dan straks een gigantische breuk. He, dat Genesis 3 ook in je Bijbel staat, dat zijn de mensen bij Psalm 150, om maar wat te zeggen, al heel makkelijk vergeten. Satan, degene die alles graag in de war gooit en die erop uit is om Gods stem af te zwakken en te doorsissen met zijn venijn, met zijn gif. En je kunt er je Bijbel op naslaan, maar buiten die tuin, buiten dat paradijs, treedt de mens ook echt alle perken te buiten. En dat zijn wij. U, jij, ik. En dat zie je zo al lezende weg. En dat zul je ook zien. En dat wordt ook nog eens een keer beschreven in de Bijbel. Wat nog niet wil zeggen dat het dan ook Bijbels is. Daarbinnen, in het paradijs, daar waar alles goed was, daar wordt geluisterd naar het spreken van God. Want ook al is de schepper uitgeschapen, uitgesproken, is hij niet. Luister maar, in dat 28e vers van het eerste hoofdstuk van de Bijbel staat het er heel fijntjes. Wees vruchtbaar. Staat dat er? Ja, inderdaad. Heel fijntjes, heel teer. Wees vruchtbaar. Maar eerst nog, zegt de Heere God tegen dat eerste mensenpaar, nog iets anders. Of er staat nog iets anders. Deze woorden, wees vruchtbaar, worden voorafgegaan door iets waar we niet overheen moeten lezen. Er staat: God zegende hen. En, hè, met een tweepoot man en vrouw. In vers 22 kom je dat ook al tegen. Van Genesis 1 bij de grote zeedieren en bij de vogels en zo. En hier dus bij de mensen. God zegende hen. Dat betekent letterlijk dat God hen onder zijn handen neemt. Mooi. Onder zijn zegenende handen. En onder Gods handen genomen mogen ze vruchtbaar zijn. Hij en zij. Dat lukt je niet als man en man. Dat lukt je ook niet als vrouw en vrouw. Tegen hen, man en vrouw, Adam en Eva, zegt God, vruchtbaar zijn en talrijk worden. Als je dat zo leest, hè, en als je dat zo hoort, dan lijkt het net alsof dat als een bevel klinkt. Een opdracht om te zorgen dat de aarde door nakomelingen bevolkt. Nou, excuus. Bevolkt zal gaan worden. Een opdracht. Dat een plicht zou zijn. Waar niemand zich ook maar aan zou mogen onttrekken. En toch lees je het dan niet helemaal goed. Waarom? Nou, juist vanwege wat er vooraf ging, hè, die zegen. Er klinkt in die zegen, in dat gezegend worden, een belofte mee. Een belofte. Een zegen is geen wet of een wetmatigheid die wordt afgekondigd. Nee, een belofte. De mens als man en vrouw die ontvangen een zegen. Men krijgt, om zo te zeggen, van de Heere God de mogelijkheid mee om je te vermenigvuldigen. Waardoor het mogelijk is om een groot nageslacht te krijgen en je daarin ook te verheugen, vruchtbaar zijn, vrucht dragen. En dat vermenigvuldigen, dat is geen sommetje, geen keersom. Groot nageslacht, een familie, een gezin wat heel groot wordt uitgebreid. En let erop, ik onderstreep dat nog maar weer een keer. Dat is een geschenk, een gegeven, een meegegeven vanuit het paradijs al. Buiten het paradijs wordt alles anders. Dan komt er zoveel niet meer uit de mond van God voort, maar krijgt de mens de hand erin en de mond erin en zijn verstand erin. En vaak ook een zondige hand. Ook in de seksualiteit en in de onderlinge verhoudingen. En dan moet ik even denken aan iemand als Maria. Die kennen we. De moeder van Jezus. Hoe zij daar bijvoorbeeld over spreekt. Hoe zij daarmee omgaat. Een onvoorstelbaar oud voorbeeld uit het jaar 0. Letterlijk. Zoveel jaar na de schepping. En misschien wel onvoorstelbaar voor onze begrippen in 2019, waarin we alles maar willen en goed vinden wat mag en kan en moet of niet mag, juist ook op het terrein van man en vrouw. Maria, die krijgt daar bezoek van de engel Gabriël en ze hoeft niet te vrezen. Zo wordt haar als eerste meegedeeld. Ze is gezegend. Term uit de schepping. Ze heeft genade gevonden bij God. Hoezo? Nou, je zult zwanger worden. Een zoon baren. En je zult hem de naam Jezus geven. Ze wordt dus moeder. Ja, maar wacht eens even. Dat gaat me allemaal veel te vlug. Hoe zal dat mogelijk zijn, zegt Maria. Zij heeft geen gemeenschap, zij heeft geen seks met een man. Ja, zo was dat in de tijd van de Bijbel. Niet getrouwd, geen gemeenschap. En gewoon eenvoudig gezegd, had je seks dan, ja, dan was je getrouwd. Dan ging je voor getrouwd door. Je leest daar verder niks over, maar ik lees het hier wel tussen de regels door. Dat Maria blijkbaar weet hoe het hoort. En dat ze op de een of andere manier toch die, ja, noem het maar, seksuele voorlichting heeft gehad. Zoals we dat vroeger noemden. En dat ze die gemeenschap met een man bewaard heeft voor straks, voor haar huwelijk met Jozef. Ik vind dat zo'n mooi voorbeeld. Want levend buiten het paradijs, en dat deed Maria net zo goed, vind ik dat te prijzen in haar. Verder verhef ik haar niet, ik aanbid haar niet. Maar gewoon als voorbeeld, hè? Hoe zij daarmee omgaat. Als jonge vrouw, als jong meisje eigenlijk. En als je dan vandaag de dag wel eens wat enquêtes leest, gesprekken hoort over allerlei seksuele contacten die jongelui bijvoorbeeld al zo vroeg hebben buiten het huwelijk, dan hou je je hart wel eens vast. Maak daarom maar goede afspraken, jongelui, als je nog in je verkeringstijd zit. Dat is niet makkelijk, dat is wel mooi. En ook belangrijk. Want was dat nou zo verkeerd, zoals dat in de Bijbel stond? Is het allemaal zo ideaal geworden en verworden misschien wel door wat wij ervan vinden, wat wij ervan denken, wat wij ervan gemaakt hebben en hoe wij ondertussen leven in een wereld die echt aan alle kanten verseksualiseerd is? Ik noem alleen maar Me Too. En een bisschoppenconferentie van onlangs. Je leest het toch wekelijks, helaas. Het ene schandaal is nog niet boven water. Of de volgende perversiteit die duikt op. Affaires zo links en rechts. Niemand die nog zijn handen en de rest weet thuis te houden. En ik vraag me af, heeft God dit bedoeld? Toen hij zei, wees vruchtbaar, word talrijk. Ja, wij geven onze draai er wel aan. En dan zeg ik, er is een grens gepasseerd. En dan kunnen we die grens heel makkelijk leggen bij Genesis 3. De zonde valt, toen is het allemaal misgegaan. Maar ik ben wel verantwoordelijk, hè? En u en jij net zo goed. Wij zijn verantwoordelijk. Antwoord schuldig. Ga je je eigen gang? Ga je Gods gang? Zeg je, ik doe wat ik wil, ik maak het zelf wel uit. En ieder moet dat toch voor zichzelf weten. Is dat echt een leven voor Gods aangezicht? Je schepper, onderhouder, verlosser, heiligmaker? Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Hoe hebt u het bedoeld? God zegent man en vrouw. Het is zo mooi, hè? Als er een bruidspaar hiervoor in de kerk knielt op de knielbank. En dan worden die man en die vrouw toegezongen. Dat is Heere zegen op u daal. En dat houdt dan in dat God de mens onder handen neemt en betrekt in zijn scheppend, in zijn vermenigvuldigend bezig zijn. Als het ware tot zijn medewerkers maakt, creatievelingen, vruchtbaar zijn vanuit die zegen. Nou zou je denken dat vanuit die zegen uitgesproken in het paradijs, in het Oude Testament, heel graag gesproken wordt daarover dat het krijgen van kinderen echt iets is wat bij het huwelijk tussen man en vrouw hoort. Alleen wat loop je er tegenaan? in de praktijk van vandaag de dag, maar ook in de tijd van de Bijbel al, dat er geen kinderen zijn. En dat er geen vruchtbaarheid blijkt. Of moeizaam. En dan lees je ook in de Bijbel dat vruchtbaarheid een geschenk is van de Heere God. Hij opent de baarmoeder, maar ook sluit hij die. En wie kent de pijn van de kinderloze echtparen beter dan zijzelf? Als een stil verlangen dat maar niet wordt gestild. Soms ook een mix van boosheid en verdriet naar God toe, naar elkaar. En dan toch elkaar te steunen. En je door alles heen ook gesteund te weten door God. Als je leest bij aartsvader Jacob, lange tijd heeft hij gewacht op een kind bij Rachel, te vergeefs. En dan barst Rachel los. Op een gegeven moment tegen haar man Jacob: geef me kinderen of ik sterf. En dan reageert Jacob in de zin van: neem ik soms de plaats in van God, die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft? Genesis 30. Vruchtbaar zijn, talrijk worden, maar ook de moeite en het verdriet, als dat afwezig is. Verder werd nog genoemd de aardeonderwerp, de dierenbeheers. Je wordt rentmeester in Gods schepping. Je doet als het ware wat een koning doet. Die regeert bij de gratie van God. En die zich inzet voor wat God heeft toevertrouwd. Waarbij van uitbuiting geen sprake is. Dat is ook het mooie van de verwondering, hè, die je hoorde. Dat hebben we de vorige keer ook gelezen. Die Adam uitspreekt wanneer hij, om zo te zeggen, uit de narcose ontwaakt is. En een rib uit zijn lijf is er genomen en gebouwd tot een vrouw. Een creatie van God. En dan ziet je, dat is ze. Dat is zij die bij hem hoort. Man en maninne, vlees van zijn vlees. Het is een dankbare jubel, het is haast een lied dat Adam daaruit. En dan wordt er gezegd, eigenlijk hetzelfde als wees vruchtbaar, wordt talrijk. Er wordt gezegd, die twee zullen tot één vlees zijn. En wat er ook nog bij gezegd, je verlaat je ouderlijk huis, je vader en je moeder, de man en de vrouw, de ouders waar jij uit voortgekomen bent. Nou, die tekst klopt dus niet voor Adam en die klopt ook niet voor Eva, want vader of moeder hadden zij niet in de aardse zin. Maar het staat geschreven voor hun nageslacht. Het nest waar je in werd grootgebracht en werd voorgeleefd, waar alles je werd aangeleerd en voorgehouden, dat ouderlijke huis, dat verlaat je. En je hecht je aan je vrouw. Je hangt haar aan. Je kleeft haar aan. Dat betekent dat je dicht bij haar bent en blijft. En dat je het houdt van haar en met haar. Ik las ergens de opmerking dat mannen, die vinden het wel mooi als een vrouw fan van hen is en hen aanhangen. Maar dat staat er hier niet, hè? Het staat er omgekeerd. Die vrouwen die kleven niet aan de man. Nee, de man aan de vrouw. Hij is het die haar aanhangt. In die unieke relatie. Hecht en echt en altijd durend. Vader en moeder verlaten. De man zal zijn vrouw aanhangen en lief hebben. En opnieuw, hè, opnieuw wordt dat mannelijk en vrouwelijk benadrukt in de Bijbel. Ik onderstreep dat maar. Ik trek er niet mijn schouders voor op. Want ook in Israël, buiten het paradijs, met het oog op dat vruchtbaar zijn, één vlees zijn, talrijk worden, hebben ze er een aardig potje van gemaakt. Men hechtte zeer, zozeer aan dat vermenigvuldige, dat het genoeg voorkwam dat één man meerdere vrouwen had. Met een moeilijk woord, polygamie. En het is goed mogelijk dat ze dat gezien hadden bij de buurvolken. Maar was dat de oplossing? Als je bij je vrouw geen kinderen kon krijgen? God gaf aan Adam één vrouw en niet meerdere. En de Heer Jezus in Matthäus 19, die spreekt daar ook over met de Farizeeën. En dan onderstreept hij eigenlijk dubbel en dwars die uitspraak. Die tekst uit Genesis 2. Die twee zullen tot één vlees zijn. En er wordt niet over meerdere personen gesproken. Die op de een of andere manier ook nog in dat huwelijk worden opgenomen. Maar ook de les van de praktijk. Als je kijkt naar de polygame huwelijken in de Bijbel, met name het Oude Testament, dan merk je dat dat echt niet alles is. Verre van dat. Dat dat hopeloze moeilijkheden met zich brengt. De verdeeldheid in het gezin van Abraham. De jaloezie die er is in het gezin van Jacob. Kijk eens naar het gezin van Elkana rond Samuel. En wat dacht je van de dramatische toestand in het huwelijk van David? Een vrouw kan haar man niet met een ander delen. Ze wil hem toch voor zich hebben. Alleen. En een man kan in een polygame verbinding niet van elk van zijn vrouwen precies evenveel houden. Dat wekt jaloezie op. En een polygaam huwelijk heeft ook iets van vernedering in zich. Want ze is kennelijk niet alleen die volwaardige wederhelft van haar man. Nieuwe Testament, dan merk je dat dat ook voor kan komen. Als je kijkt naar wat Paulus schrijft aan zijn medewerker Timotheus, als die mensen voor de kerkraad moet zoeken, dan moeten dat mannen zijn van één vrouw, om de gemeente te leiden en te wijden. Anders was zijn huwelijk geen voorbeeld voor anderen. Kijk, nou hebben ook de aartsvaders onder andere die wereldse gewoonte van met name de volken rondom Israël overgenomen. En het typische is dat de Heere God hen daar niet direct over bestraft of op aanspreekt, maar de kwalijke gevolgen, die hebben ze wel degelijk geoogst in hun leven. Eén man, meerdere vrouwen, is niet naar Gods gedachte en roept in de praktijk toch een vorm van veroordeling op. Een eigen vinding van de mens, blijkbaar, na het paradijs. Zoals er zoveel vindingen zijn. En toch, hè, en verbaas je er maar over, toch heeft God wat met Adam en met Adams kinderen. En God heeft je gewild, als man en vrouw. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij ons. En ik voegde vanavond één aan toe. Man en vrouw zegende hij om samen tot één vlees te zijn en de mogelijkheid om te vermenigvuldigen. En dan door alles heen te ontdekken dat hij zorgt. Niet voor niets is in de Bijbel dan ook het huwelijk de afspiegeling geworden van God met zijn volk in het verbond. God spreekt over zijn liefste. En dat weet je, hè? Zo lief had God de wereld. Zijn eigen kind offerde hij ervoor op. Misschien moeten we bij alles en door alles heen daar eens wat meer op zien en uitleven. Want dat offer kwam omdat wij de grens over zijn gegaan. Hoe dan ook en wie dan ook en hoe weg niet aan een ander gaan zitten wijzen, we blijven gewoon bij onszelf. Zo lief heeft God mij gehad. Zijn zoon, hij, voor mij. Amen. We zingen van lied 342, de verzen 1 en 4. God heeft Adam diep doen slapen uit zijn rib, een vrouw gebouwd. Ga uw weg in goed vertrouwen. God heeft u zijn kracht beloofd. 1 en 4 van lied 342. We gaan u samen danken en bidden. Heere, u als grote schepper van alle dingen, ook van mensen, we komen tot u. En we danken u dat u die God bent die gesproken hebt en toen was het er ook. Dat is uw machtwoord, uw scheppend woord. En we danken u dat u nog steeds die sprekende God bent die door middel van uw woord tot ons komt om onze aandacht op te eisen. Ja, om ons hart te veroveren voor u. Opdat de liefde waarmee u hebt lief gehad en nog steeds lief hebt, wederkerig wordt en blijft. Heere God, we weten het, we moeten voor andere stemmen doof zijn. En dat zijn er zo velen die klinken en zich laten gelden, die te horen zijn, die soms influisteren. En toch doof daarvoor. We hebben het wel gehoord. En we zijn ook mensen die graag de grens opzoeken. Of even de grens oversteken. Zo zitten we in elkaar. Zo hebt u ons niet gemaakt. Een stuk verwording. En dan hoeven we niet naar een ander te kijken. We blijven bij onszelf. Heel persoonlijk. Heere God, en dan het wonder des te groter dat we onder het geklank van uw woord mogen zitten en het opnieuw te horen, keer op keer. Wat u van ons vraagt, wat u tot ons zegt. We willen u bidden, vergeef ons al ons overtreden. Ook op het gebied van seksualiteit. We bidden u om vergeving voor al ons overtreden. Als het gaat om liefhebben. Met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met alle kracht. Met heel ons verstand. U boven alles en de naaste als onszelf. En we zijn vaak zo ikkerig. Zo egoïstisch daarin. Wij zoeken het wel uit. Wij doen het wel even. Heere God, vergeef ons ons ik. We bidden u, leert u ons lief hebben zoals u het bedoelt. Heel in het bijzonder bidden we ook voor die echtparen die kinderloos zijn. U kent ook daarin de vragen. U kent ook daarin het verdriet, misschien wel de boosheid. Dat er naast of in plaats van gevouwen handen zo vaak gebalde vuisten zijn en onbegrip. Ja, en wie zal het begrijpen? Toch bidden we u, ontfermt u zich over hen en geef wegen waarlangs zij kunnen gaan. Heere God, we bidden u voor onze wereld die zo vol en bol is van verkeerde liefde. Ook vormen van polygamie in het openbaar of stiekem. Geef, Heere God, dat we elkaar daarop durven aanspreken. Elkaar dat onder ogen houden. En elkaar erop wijzen hoe u het bedoelt. Heere God, we willen u bidden, wilt u heel dicht bij ons zijn en dat we u aankleven, achter u aangaan, vragen naar uw woord en naar uw wil en ons daardoor laten leiden. Wil ons daarbij zijn, ook als we straks weer naar onze huizen gaan of de knop van de kerkradio afzetten, geef ons een goede week, voor de ene een werkweek, voor de ander misschien wel vakantie, erop uittrekken. Maar ook dan, leven heel dicht bij u, die onze schepper bent en blijft. Neemt u zo uw wereld in uw hoede die u lief hebt gehad en nog lief hebt, in wie u uw zoon hebt afgestaan, opdat een ieder die in hem gelooft, leeft. En laat het een leven zijn, o God, aangeblazen door uw geest, zoals u het bedoelt, opdat we heen leven naar uw toekomst, naar het nieuwe paradijs, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Heere, wil ons horen. Niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan u onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden, waarbij de eerste rondgang de diaconale collecte is bestemd voor de stichting Stephanos. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het jeugdwerk. De bussen bij de uitgang zijn bestemd voor het werk van de inwendige zendingsbond. Alle mogelijkheden tot offeren bevelen we van harte bij u aan. De Heere zegene u en uw gaven. Onze slotzang is van Psalm 66, de versen 1, 2 en 10. Juich aarde, juich met blijde galmen de grote schepper van het heelal. Het tweede, al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. En het tiende, God zij altoos op het hoogst geprezen. 1, 2 en 10 van Psalm 66. Ga dan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.